Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Een appartement op de Zeedijk is op een jaar tijd gemiddeld 50.000 euro duurder geworden. En dat terwijl er 20% minder appartementen zijn verkocht. De prijs om een container te verschepen daalt dan weer, hoewel schepen nog altijd omvaren om aanvallen van de Houthi-rebellen in de Rode Zee te vermijden. En we spreken met tijdcollega Lucas van Akker, die momenteel in Cannes zit op de belangrijke vastgoedbeurs MIPIM. De ideale barometer voor de sfeer in de sector. Het is vrijdag 15 maart. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
Wie vorig jaar een appartement heeft gekocht aan de kust, betaalde daar 7% meer voor dan het jaar voordien. Een flat op de dijk is zelfs 14% duurder geworden. Is dat de dijk van Knokke, dan was het zelfs 50% meer dan in 2022. Dat blijkt uit de kustbarometer van de Federatie van het Notariaat. De prijsstijgingen zijn opvallend omdat er vorig jaar een vijfde minder vastgoedtransacties waren.
Ja, een heel opmerkelijk fenomeen. Het zou logisch zijn dat als je bijna 20% minder transacties hebt, dat dan ook de prijzen meedalen. Het tegendeel is waar.
Bart van Opstaal van notaris.be ziet daarvoor twee verklaringen.
Wat toch opvallend is voor de kust, is dat de verkopers in het algemeen niet gehaast zijn om te verkopen. Voor hem is de prijs veel belangrijker als criterium. Maar aan de andere kant zie je natuurlijk ook dat de prijzen van de nieuwbouw aan de kust, dat die ook gestegen zijn omwille van het feit dat de bouwkost gestegen is, omwille van het feit dat de grond aan de kust is nu eenmaal dure grond. Ja, en dat maakt natuurlijk dat gemiddeld genomen die prijzen toch nog altijd aan het stijgen zijn in 2023.
Een appartement aan de kust kostte vorig jaar gemiddeld bijna 320.000 euro. Maar er zijn wel grote regionale verschillen. Aan de oostkust, Knokke en Blankenbergen bijvoorbeeld, zijn de doorsneeprijzen meer dan 200.000 euro hoger dan aan de westkust in Nieuwpoort en Kokzijde. Als je kijkt naar het type appartement, dan valt op dat 1 slaapkamerflats bijna 3% goedkoper zijn geworden.
De meeste mensen zijn eigenlijk op zoek naar 2 slaapkamerappartementen. En als het even kan, is er ook een 3 slaapkamerappartement ook heel erg in trek. We merken zelfs dat de appartementen zijn die zelfs het meeste gestegen zijn, omdat het aanbod niet heel groot is. Er zijn heel wat mensen die zeggen, we gaan in het weekend naar zee, maar we kunnen misschien dan ook bijvoorbeeld maandag of vrijdag een stukje vanuit ons tweede verblijf blijven verder werken. Maar dat maakt natuurlijk dat je de ruimte nodig hebt om dat te kunnen organiseren. En dat maakt dat die mensen dikwijls opteren voor een 2 of een 3 slaapkamer appartement.
Als je rekening houdt met de inflatie, zijn appartementen aan de kust ruim 5% duurder geworden, dijkappartementen 10%. Wat meer betalen voor die ligging bleek de voorbije jaren dus wel een betere investering. De Franse grootbank BNP Paribas overweegt om in te stappen in de Belgische verzekeringsgroep Ageas. Als het de participatie van het Chinese Fosun overkoopt, wordt BNP meteen de grootste aandeelhouder van Ageas. Volgens persbureau Bloomberg zou BNP Paribas een belang van 10% willen kopen in Ageas. De verkoper, het Chinese Fosun, zit in slechte papieren en zou al een tijdje op zoek zijn naar een exit uit het Bel20-bedrijf. Ageas en BNP zijn trouwens geen onbekenden. De Franse bankgroep heeft sinds de instorting van Fortis, 15 jaar geleden, een belang van 25% in AG Insurance. Dat is de Belgische verzekeringsdochter van Ageas. Het is niet zeker of het nu effectief tot een deal komt. De onderhandelingen zijn nog volop bezig. Momenteel is het belang van de Chinezen zo'n 750 miljoen euro waard. De nieuwscarousel rond Ageas draait al even op volle toeren. De Belgische verzekeraar heeft 2 pogingen gedaan om zijn Britse concurrent Direct Line over te nemen, voorlopig zonder succes. En tegelijkertijd staat Ageas op de radar als overnameprooi van de Italiaanse verzekeringsreus Generali. drukke dagen daar.
3.
Hoewel de crisis in de Rode Zee nog niet voorbij is en de schepen blijven omvaren, zijn de containerprijzen weer aan het dalen. Deze week is het 4% goedkoper geworden om een container te verschepen. Op anderhalve maand is de prijs zelfs al 17% gezakt. Maar dat is eigenlijk geen goed nieuws, zegt Thierry van Elslander, transporteconoom aan de Universiteit Antwerpen.
Als de prijzen dalen, betekent dat de vraag in principe gezakt is. En dat zien we ook aan de wereldeconomie. Dat er minder goederen worden geproduceerd en verscheept ook. En dus dat het eigenlijk minder goed gaat met de wereldeconomie. En dat zien we ook rondom ons. Als we kijken in Duitsland, onze motor toch van onze Belgische economie. Wereldwijd zien we wel een beetje tendens. China natuurlijk ook in de eerste plaats, waar de groei veel lager is dan vooropgezet werd. Dus dat heeft een impact ook op wat we aan tarieven zien in de scheepvaart.
Ook opvallend, hoewel de containerprijzen nu aan het dalen zijn, lagen ze een jaar geleden nog eens 77% lager. Van Elslander legt uit hoe dat komt.
Wel, die waren natuurlijk weer sterk gezakt na het hele post-corona-verhaal, waarin mensen dan massaal besteld hadden. Die waren eigenlijk gezakt tot op niveaus van voor COVID. We hebben natuurlijk nu door het ene gebeurtenis in de Rode Zee met de Houthi-rebellen een prijsstijging weer gezien, omdat iedereen moest beginnen rondvaren. Wat hen natuurlijk meer kost. Dus dat maakt dat zij dat gaan doorrekenen aan klanten natuurlijk. Verder hebben we natuurlijk ook gezien dat er onzekerheid was in die markt. Ook dat heeft die prijzen opgedreven. Dus zolang dat aanhoudt, zolang daar niet echt een oplossing voor komt, verwacht ik niet dat de prijzen nog sterk gaan zakken.
Oplossingen zouden volgens de transporteconoom vanuit de politiek moeten komen, maar eenvoudig wordt het sowieso niet.
Die rebellen, die eigenlijk al lang geen rebellen meer zijn, maar een terreurorganisatie die probeert munt te slaan natuurlijk uit bepaalde onzekerheidssituaties in de wereld, zoals nu volop aan het gebeuren is in de Rode Zee. Ja, eens daar geld geroken hebben, zeg maar, is het een mooi verdienmodel natuurlijk voor hen. En dan vrees ik dat zelfs met het oplossen van het probleem in de Gazastrook, als dat überhaupt al mogelijk is, dat wordt nog niet zijn. Tenminste dat er natuurlijk ook andere mogendheden, zoals Iran, mee achter zitten. En dat de problemen veel grootschaliger zijn dan enkel het probleem Gaza-Palestina. Dus dat zorgt voor heel veel onzekerheid.
Zowel de Deense rederij Maersk als het Duitse Hapag-Lloyd hebben gisteren trouwens gewaarschuwd voor een wereldwijd overaanbod aan containers. Omdat er veel nieuwe containerschepen zijn, is de capaciteit in de sector vorig jaar bijna 10% toegenomen. Daardoor en door de crisis in de Rode Zee staan de winsten van de rederijen onder druk. Hoeveel beleggers geloven in de nieuwe groene toekomst van tankerrederij Euronav? Dat komen we vanmiddag om 4 uur te weten. Dan loopt het openbaar overnamebod van de familie Saverijs af en weten we hoeveel mensen hun aandelen verkopen.
Voorkennis.
Er is de voorbije 2 jaar een hevige zeeslag uitgevochten over wie de touwtjes in handen krijgt bij rederij Euronav. Het ging tussen de Belgische familie Saverijs en de Viking John Fredriksen. De Noor trekt nu aan het kortste eind. Hij verkocht zijn aandelen van Euronav aan de Saverijsen. De Belgische familie kreeg zo meer dan 30% in handen. Daardoor waren ze verplicht om een openbaar overnamebod te doen op de rest van de aandelen. Vandaag wordt duidelijk hoeveel aandeelhouders dat bod aanvaard hebben. Alexander Saverijs, die intussen CEO van Euronav is, heeft al duidelijk gemaakt dat hij het roer helemaal wil omgooien. Hij wil de tankerrederij vergroenen en diversifieren. De naam Euronav verandert binnenkort ook in CMB Tech. Analisten verwachten dat veel beleggers niet warm worden van die toekomstplannen en hun aandelen zullen verkopen. Zeker de echte believers in de tankersector die momenteel volop aan het boomen is. Het is nog 2 maanden wachten op het filmfestival van Cannes en toch is het deze week al opvallend druk daar in het zuiden van Frankrijk aan de Mediterranee. De vastgoedsector verzamelt er voor de jaarlijkse Marché International des Professionnels de l'Immobilier, oftewel MIPIM, de belangrijkste vastgoedbeurs van Europa. Dit jaar zijn er 21.000 betalende bezoekers. Dat zijn er 2.000 minder wel dan vorig jaar. Ook Lucas van Akker, de vastgoedexpert van onze redactie, die loopt daar rond. Goedemorgen, Lucas.
Goedemorgen.
Al veel Belgen gezien daar in Cannes, Lucas?
De Belgen zijn traditioneel massaal aanwezig op MIPIM. België levert een van de grootste delegaties. Heel veel Belgen komen hier naartoe. om te netwerken met andere Belgen eigenlijk vooral. Dit jaar zijn er iets minder deelnemers, omdat er toch een beetje een crisissfeer in de sector hangt. Maar niettemin zien we overal op straat Belgen open.
Een beetje Belgisch feestje daar, Lucas. Hoe gaat het er eigenlijk aan toe op die vastgoedbeurs?
De beurs zelf is eigenlijk niet zo spannend. Er zijn zelfs mensen die geen ticket kopen voor de beurs en die gewoon naar de vele recepties en diners gaan die eigenlijk buiten het beursgebouw in de strandbars en op de terrassen en in de restaurants van kan plaatsvinden.
Kan je daar iets merken van hoe het met die sector gaat? Het vastgoed, is die in crisis?
Over een echte crisis in de vastgoedsector heerst. Daarover bestaat wat discussie. De verhuur van woningen in moderne kantoren die loopt vandaag nog goed. Maar het probleem is eigenlijk dat er geen vastgoed verkocht wordt. Momenteel vinden investeerders de prijzen nog altijd te duur, waardoor de hele vastgoedsector eigenlijk een beetje een stilstand kent en wacht op betere tijden.
Betere tijden. Lucas, zien ze die daar? Wanneer wordt het beter?
Wel, Immobel, een van de grootste projectontwikkelaars van België, heeft maandag bij de presentatie van de jaarresultaten gezegd dat zij pas in 2025, dus volgend jaar, een herstel van de markt verwachten. En dat is ook wel de algemene stemming hier, dat het pas voor volgend jaar zal zijn. Al durft niemand dat met zekerheid zeggen.
Dankjewel, Lucas.
Graag gedaan.
6.
Premier Alexander Krol vertrekt vandaag op een driedaagse missie naar het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Zondag sluit hij samen met commissievoorzitter Ursula von der Leyen een migratiedeal met Egypte. Met het akkoord wil de Europese Unie vermijden dat er op de Middellandse Zee een onhoudbare migratiestroom uit Egypte op gang komt. Daarvoor zou de EU 7 miljard euro naar Cairo laten vloeien. Geld dat goed van pas zal komen in Egypte, waar de inflatie piekt en de graanbevoorrading verstoord is door de oorlog in Oekraïne. De grootste uitdaging is dat de Europese leiders moeten onderhandelen met president Abdel Fattah al-Sisi, die door Trump ooit werd omschreven als zijn favoriete dictator. Waarschijnlijk zal Europa verplichte hervormingen opleggen aan Egypte in ruil voor dat geld, al zal dat Egypte niet plots veranderen in een democratisch en welvarend land.
7.
Het mooie lenteweer van gisteren is weer al voorbij, maar dat doet ons dromen van vakantie. Toch zijn de klassieke zonnige bestemmingen in Zuid-Europa passé. Uit een rondvraag van onze redactie bij de touroperatoren blijkt dat Belgen alsmaar meer naar Noord- en Oost-Europa trekken. Denk aan Scandinavische landen, maar ook Ierland, Schotland en de Balkan. Reizigers associëren Zuid-Europa met extreme hittegolven en kiezen vaker voor landen met een koeler klimaat. Ook meer onontgonnen bestemmingen zitten in de lift. Dit jaar gaan bijna 170% meer mensen naar Albanië en 60% meer naar Montenegro. 1 op 3 Vlamingen die met de auto op vakantie gaan, kiest voor Oostenrijk. Frankrijk was nogthans jarenlang het grootste vakantieland, maar nu dus niet meer. Sinds corona kiezen reizigers voor meer natuur en de bergen. Scandinavië blijft dan ook een geliefde bestemming voor wie de hitte wil vermijden. Maar reisorganisatie TUI merkt dat voor veel gezinnen een afgebakend budget wel belangrijk blijft. En daarom zijn all-in-formules, die je vooral hebt in Zuid-Europa, nog altijd populair. Ah, vakantie. De laatste, de 7 van de week, zit erop. Maandag zijn we er weer om met een gast vooruit te blikken naar de week die komt. Deze keer doen we dat met hoofdredacteur Peter de Grote van de Tijd. Maar eerst staat er dus een weekend voor de deur met een chockvolle zaterdagkrant. Chef weekend Sophie van Lommel, die weet al wat daarin staat.
We kijken naar de nucleaire top die volgende week in Brussel doorgaat, georganiseerd door Alexander de Croo. Wat is de toekomst van kernenergie? We spreken ook met een topman van DeepMind, een Britse AI-bedrijf dat ondertussen eigendom is van Google. In 2015 verstomden ze de wereld door AlphaGo te verslaan, maar nu lijken ze een beetje achter OpenAI aan te hobbelen. En de staatsbon is passé. Leven de trekker, wij gidsen u door het betere passief beleggen en we kijken ook naar de fondsen die beter willen doen dan de markt.
Voilà, dan ben ik ook helemaal klaar voor straks. Fijn weekend en tot maandag.
Dit was De 7 met Bert Rijmen. Productie door Lara Droussaert van op de redactie van De Tijd. Voor meer business en straffe nieuwsverhalen, check tijd.be of onze app. Maandag zijn we er weer. Fijn weekend.
je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.